Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ja, ik heb vanmorgen ook gezegd, het is zo vanzelfsprekend dat ik zeg, gemeente, wij zingen. En we zingen niet. We zingen in ons hart, in onze gedachten. Maar dan zingen wij Psalm 43, de versen 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid. En vers 4, dan ga ik op tot Gods altaren. 43, 3 en 4. Wij belijden ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zingen daarna Psalm 89, daarvan het 9e vers. Dan gaat het over de gezalfde des Heren, daar gaat het ook in de preek over. 89, vers 9. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd, in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Psalm 89, vers 9. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen naar de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en de mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, een één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Bidden wij de Heere om zijn zegen. Laat ons bidden. O almachtige en eeuwige God, die alle dingen geschapen hebt, die alle dingen in uw handen houdt en draagt, en die weet waar wij wonen, waar de troon van de Satan is, en die weet alles wat er ook in deze wereld omgaat en wat ons leven bedreigt. En we belijden ook vanavond voor u, dat is door onze zonde dat er zoveel ellende en nood in de wereld is gekomen. Door de zonde, de dood, die is tot alle mensen doorgegaan. Ons bestaan is sterfelijk geworden, dat was het niet. U had ons niet geschapen om te sterven, maar om te leven. En nu zijn wij vanavond hier en we danken u, Heren, dat wij ook met een deel van de gemeente vanavond weer in de kerk mogen zijn. Na zo lange tijd niet geweest, konden niet, was niet mogelijk. Maar nu mag het dan weer, in beperkte mate. Heren, wilt u zelf in ons midden zijn? En niet alleen maar in ons midden hier in de kerk, maar ook bij de gemeente die thuis luistert, thuis met ons verbonden is. Wilt u ook daar in het midden zijn? En wilt u ons allen verblijden door uw komst? En wilt u ons allen uw Heilige Geest schenken, die in alle waarheid leidt? En die Christus voor ons uitschildert, gaat het om vanavond. Maar hoe kan uw dienaar dat als u hem niet begiftigt met uw geest? En hoe zullen wij als uw gemeente, hier in de kerk en thuis, alle die met ons verbonden zijn, hoe zullen wij verstaan wat dat wil zeggen, dat u Christus bent en dat u gezalfd bent met de Heilige Geest en dan tot die ambt en aangesteld door u, o Vader. U hebt uw eigen kind afgezonderd voor deze heel bijzondere taak en opdracht, voor deze bijzondere ambten. En ten diepste toch om ons zalig te maken. Daar komt het, daar loopt het op uit en dat is uw bedoeling. Daar ging het ook met de Pinksterdag om. Daar liep de prediking van Petrus op uit. Word behouden. Met veel meer andere woorden betuigde en vermaande hij, word behouden van dit verkeerd geslacht. En daar zit toch ook iets achter van, je gaat, als het zo doorgaat, je ondergang tegemoet. Je gaat verloren, want je bent verloren. En dat heb je zelf bewerkt. Maar het gaat erom dat wij ons daarvan losscheuren. Dat we breken met dat verloederde bestaan. Dat wij breken met die goddeloosheid, die godloosheid. Dat ik baas. Dat zonder u, o God, geef toch dat we het voor, dat we het zullen zien en dat we het zullen herkennen voor het eerst of opnieuw. Dat we zonder u niet kunnen. Zonder u, dan zijn we dood en verloren. Zonder u komt er ook van al ons werken niks terecht. Zonder u verstaan we niet de dingen die van u de geest van God zijn. Ze zijn voor ons dwaasheid. Maar wilt u dan onze oren openen en onze ogen dat wij u mogen zien. Mogen zien wie u bent. En dat het ons om u te doen mag zijn om maar één reden. En dat is dat het u om ons te doen is. Dat u niet wilt dat we verloren gaan. Maar dat we ons tot u zullen bekeren en leven. En laat dat de uitwerking van de prediking zijn, voor het eerst of opnieuw. We hebben het elke keer weer nodig. Als we vandaag bekeerd zijn, moeten we het morgen weer worden. Heren, neig ons hart, dat weerbarstige hart, dat dubbelhartige hart. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En dat het mag, dat heel ons leven mag uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. En dat we ons leven mogen besteden in uw dienst. En dat dat voor ons ook een lust is. Geen last, maar een lust. Een verlangen. Dat het ons blijdschap geeft. En niet alleen maar om in de kerk te zijn. Maar om ook met uw woord bezig te zijn. En om te luisteren naar uw stem. Dat het een vreugde mag zijn om u te ontmoeten. Als we zien op onszelf, Heere, dan slaat de schrik ons om het hart. Want wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Daarom naderen we tot u in het gebed, om u te smeken, om de vergeving van onze zonden. Mogen we als die smekeling die zich neerwierp voor de koning, lezen dat verschillende keren, Heere, mogen we als die smekeling voor u buigen en u bidden om uw genade. Net als in die gelijkenis van de fariseerende tollenaar die bad, o God, wees mij zondaar genadig. En u hebt toch zelf gezegd, dat was genoeg. Want hij ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Heere, mag dat de uitkomst zijn van de prediking. Dan mogen we ons dan in u verheugen, in wie u bent, en dan ook in wat u geeft, maar dan wel in deze volgorde. Heere, ontferm u over ons allemaal, over de mens thuis, ook over de bejaarden, over degenen die extra gevaar lopen, de mensen in verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen, mensen die het daardoor ook alleen al moeilijk hebben, die hun geliefden niet kunnen ontvangen. En als dat deze week dan misschien toch wel weer even mag, mag het een goede ontmoeting zijn. Ontferm u, Heere, ook over alle mensen in de zorg die extra gevaar lopen. En waarvan er ook een heel aantal zijn overleden aan het virus. En ook een aantal die daardoor ziek zijn geworden. En die wel weer mogen herstellen. Maar die het ook wel merken dat dat virus een hele lange nasleep heeft. Of kan hebben. Heere, wilt u zich ook over hen ontfermen? Wilt u ons zegenen? Onzegende organist in de begeleiding van wat we in ons hart zingen en neuriën. En zegen ook de luisteraars thuis, als ze thuis wel kunnen zingen. Heere, geef dat dat met heel hun hart mag zijn. En verblijd ons zo, Heere. Zegen ons, help ons, ontferm u over onze overheid, over allen die gij over ons gesteld hebt. En, o, zou u het mogelijk willen maken, Heere, we vragen het ootmoedig, maar verdienen doen we het niet. Maar zou u het mogelijk willen maken dat we binnen afzienbare tijd weer als gemeente in zijn geheel kunnen samenkomen? Dan zien we naar uit. Er zijn zoveel psalmen die richting uitwijzen. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, daar elk zich buigt. Vanmorgen ging het: één dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik waar liever in mijn bonds Gods woning een dorpel wachten dan gewend. Aan de ijdele vreugd is boze tent. En hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's Godgewijde top, Heere. O, het zijn toch liederen waarop u ons verwachting geeft. We zien er naar uit dat dat wordt vervuld. En we kunnen alleen maar ootmoedig vragen: Heere, doe het uit genade. We danken u voor de regen die de laatste dagen is neergevallen uit de hemel, die u hebt gegeven. We danken u daarvoor. Daarin laat u ook zien dat u zorg draagt voor het leven van elke dag. Uw naam zij geprezen tot in eeuwigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest, en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in het Evangelie van Lucas, 3e hoofdstuk, de versen 21 en 22 en het vierde hoofdstuk vanaf vers 16. Om te beginnen Lucas 3, vers 21 en 22. En het geschiedde toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt was, en bad dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde, lichamelijke gedaante, gelijk een duif, en dat er een stem geschiedde uit de hemel, zeggende: Gij zijt mijn geliefde Zoon, in u heb ik mijn welbehagen. We lezen dan verder hoofdstuk 4 vanaf vers 16. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge, en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja, en als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating, en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar weergegeven had, zat hij neer, en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond kwamen. En zeiden: Is deze niet de zoon van Jozef? Tot zover. Op dit schriftgedeelte vraagt onze aandacht vanavond. En we staan daarbij dan ook stil bij zondag 12 van de catechismus. Zondag 12 van de Heidelbergse catechismus. Vragen 31 en 32. Waarom is hij Christus, dat is gezalfde genoemd? Het antwoord is omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die onze verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag 32, waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En alzo zijn er zalving deelachtig, opdat ik zijn naam beleid, mijzelf tot een levend dankoffer hem opoffer, en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde de duivel mogen strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeer. Tot zover. Het gaat over Christus en over de christen. Ter inleiding op de prediking zingen wij uit Psalm 89, de versen 12 en 13. Gij zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. En vers 13, ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad. 89, 12 en 13. in Lucas 3 wat we gelezen hebben, dan horen wij dat de Heilige Geest op de Heer Jezus is neergedaald bij zijn doop in de Jordaan. Het is geschieden toen al het volk gedoopt was, dus Jezus ook gedoopt was. En bad dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante gelijk een duif. Daar is de Heer Jezus gezalfd met de Heilige Geest. En daar ontleent hij dan ook deze naam aan, Christus. En dat is afgeleid van het Griekse Christos. En Christos, dat betekent gezalfde. En dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Messias. Dat kent u natuurlijk wel. We hebben het vandaag over Messias belijdende Joden. Dat zijn Joden die belijden dat Jezus de Christus is. Dat Jezus de Messias is. En ja, waar is dat op gebaseerd en wat betekent dat? Dan moet u weten, dan ga ik even terug naar het Oude Testament. Dan moet u weten dat in het Oude Testament, ik roep het alleen maar in herinnering, op diverse plaatsen gesproken wordt over iemand die komen zou. Dat begint al bij de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat gaat verder. Die kan dat natuurlijk onmogelijk allemaal zeggen. De Heer Jezus heeft dat aan zijn discipelen wel diverse keren uitgelegd. Hij heeft dat aan de Emmausgangers uitgelegd. Hij heeft dat, zo staat het in Lucas 24, aan zijn discipelen uitgelegd na zijn opstanding uit de doden. Hij opende de schriften die van hem gesproken hebben. En de wijze waarop hij die schriften van het Oude Testament heeft uitgelegd, die maken ons duidelijk, ja, wat daar in dat Oude Testament allemaal geschreven staat. Nou, wat staat er? Ik noem maar een paar dingen. Mozes zegt, een profeet als mij uit uw broederen zal de Heer uw God u verwekken. Naar hem zult u horen. Ik denk aan David. David die zegt, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Petrus haalt het aan op de Pinksterdag. Petrus heeft daarin gesproken over zijn Heere, die God gezet heeft aan zijn rechterhand. Dan gaat het over degene die komen zou. Denk aan de profetie van Jesaja. Maar het gaat over, maar wat te noemen, als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Die passage uit de profetie van Jesaja, die komt terug in Handelingen 8, waar het gaat over Filippus en de kamerling. Filippus die de opdracht had gekregen om de weg te gaan die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En dan ziet hij daar een wagen en dan zegt de Geest des Heren tegen Filippus, voeg u bij deze wagen. En dan gaat hij naar die wagen toe en dan hoort hij die man die op die wagen zit de profeet Jesaja lezen. Waarop Filippus vraagt, verstaat u ook wat of u leest? En dan zegt hij, hoe zou ik het toch kunnen als me niet iemand onderricht? Nou, en dan wordt daar aangehaald wat hij dan las in die profetie van Jesaja. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Die kamerling, die minister van Financiën van de koningin der Moren, die wist natuurlijk van niks. Ja, had wel van de God van Israël gehoord, maar wat wist hij nu van deze dingen? Hij heeft waarschijnlijk die boekrol van Jesaja in Jeruzalem gekocht. En op zijn terugreis, dan naar Ethiopië, dan leest hij uit die boekrol van Jesaja, en dan leest hij dat stukje voor. En zijn aandacht wordt gevangen door de persoon over wie het daar in Jesaja 53 gaat. Van wie zegt het? Het is een hele bijzondere vraag natuurlijk. Een vraag waarvan je moet zeggen, ja, die komt niet zomaar. Het heeft hem kennelijk geraakt, het heeft hem bezig gehad. Van wie zegt de profeet dit? Over wie gaat het hier eigenlijk? Zegt de profeet dit van zichzelf of van een ander? En wat gebeurt er dan? Dan gaat Filippus het hem uitleggen. En dan gaat hij hem vertellen dat Jesaja al van eeuwen van tevoren van hem gezien heeft en gesproken heeft. En dat deze het lam van God is. En dat hij gekomen is in de persoon van Jezus de Nazarener. En hij verkondigde hem vanuit die schriftplaats, Jezus de Nazarener. En zo gaat dat door met veel meer andere passages uit het Oude Testament. Bij oppervlakkige lezing zou je zeggen, het gaat over verschillende personen. Het gaat over de vertroosting van Israël. Het gaat over het Lam van God. Dat is geslacht voor de zonde van de wereld. Het gaat over een hoge priester. Het gaat over een koning. Als koning zal hij zelf de koningen regeren. Gaat het nou over verschillende personen? En het bijzondere is, laat ik zeggen, in de hele ontwikkeling. Dat is met name, heeft dat ze beslag gekregen in de periode tussen Malachi en Matthäus. Hoe ik het zeggen, tussen die 400 jaar. Na het Oude Testament, Malachi is de laatste profeet, tot aan de komst, de geboorte van de Heer Jezus, in die periode heeft er zich toch in die vier eeuwen een ontwikkeling voorgedaan en daar lezen wij het een en ander van, met name ook in de evangelie. Deze gedachte, dat al die figuren over wie gesproken wordt in het Oude Testament, het Lam, de Almachtige, de koning, de profeet, dat al die figuren uit het Oude Testament heen wijzen naar één. Niet naar twee of naar drie of naar meer, nee, naar één. En die wordt dan genoemd, zo lezen we dat in Johannes 1, die wordt dan genoemd degene die komen zou. En let erop dat het daar in het enkelvoud staat. Zij degene die komen zou. En de eerste discipelen die hebben, Andreas die zegt het tegen Petrus, wij hebben hem gevonden van wie Mozes en de profeten gesproken hebben. Dat gaat over die ene. En die wordt dan ook genoemd in het Nieuwe Testament de Christus. Dat is, zou je kunnen zeggen, de verzamelnaam van al die figuren uit het Oude Testament. De verzamelnaam. En dat Christus, dat betekent gezalfde. Hij is gezalfd. En de catechismus zegt, hij is van God de Vader aangesteld. Hij is gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Tot onze enige hoge priester. En tot onze eeuwige koning. Maar het is één en dezelfde. Die ene Christus heeft in zich al die ambten. En niet alleen maar al die ambten, maar nog veel meer. Hij is degene die God in deze wereld gezonden heeft om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En wat is nou het bijzondere eigenlijk? Ik heb u natuurlijk wel eens meer gezegd. Luther vat dat naar mijn gevoel heel duidelijk samen en heel begrijpelijk ook. Hij zegt het Oude Testament, dat is zwanger van Christus. Korter kan je het niet zeggen. Want het Oude Testament dat staat vol van Christus. Het Oude Testament dat gaat steeds weer over Christus. Eerste Pinksterdagavond heb ik u al gezegd dat Petrus in zijn Pinksterpreek drie passages aanhaalt uit het Oude Testament, waarvan twee uit de Psalmen, Psalm 16 en Psalm 110. En bij die psalmen gaat het ook weer, dat heeft Petrus zo uit de doeken gedaan, gaat het over Christus. Gaat het over Christus die zou sterven en begraven worden, maar die ook zou opstaan. Uw heilige zal van geen verderving weten. En dan zegt Petrus, daar gaat het niet, daar spreekt David niet over zichzelf, maar daar spreekt hij over zijn zoon die uit hem voort zou komen. En Psalm 110, daar gaat het over Christus die ten hemel is gevaren. God heeft gezegd, zit aan mijn rechterhand, omdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank van uw voeten. Dat is de uitleg door de apostelen van het Oude Testament. En dat is ook de uitleg van de Heer Jezus zelf geweest. Hij zegt tegen de fariseeën, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Dus dat komt helemaal overeen met wat Luther zegt. Luther heeft dat van geen vreemde, als ik het zo mag zeggen. Dus hij zegt, het Oude Testament dat is zwanger van Christus. En het Nieuwe Testament, zegt Luther, dat doet ons Christus uit de doeken. Het Nieuwe Testament dat zegt ons, en deze Jezus, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die ze aan het kruishout hebben genageld, die is gestorven, die is begraven, maar die ook is opgestaan en die ten hemel is gevaren. Deze Jezus is de Christus. Dat is een fundamentele belijdenis waar het dan ook vanavond over gaat. En is dat nou zo belangrijk? Ja, je kan zeggen, omdat geloven, deze geloofsbelijdenis, gaat het voortdurend in het Nieuwe Testament. Ik noem maar Johannes 20. De Heer Jezus heeft nog wel veel meer dingen gedaan, maar deze dingen zijn geschreven opdat u geloven mag dat Jezus van Nazareth, aan het kruis gehangen heeft, die gestorven is, die begraven is, die is opgestaan, dat deze Jezus is de Christus, de van God gezalfde Messias die in de wereld komen zou. En deze dingen zijn geschreven opdat je geloven mag, dat je dat geloven mag, dat Jezus is de Christus en dat je door dat te geloven het leven hebt in zijn naam. Daar hangt alles aan. Ik heb vanmorgen gezegd, dat lijkt natuurlijk heel eenvoudig. Hè? Je hoeft alleen maar te geloven dat Jezus is de Christus. Nou ja, na die vermenigvuldiging van de broden blijkt in Johannes 6 dat kennelijk helemaal niet zo eenvoudig is. Mensen moeten er eigenlijk niks van hebben. Ze zeggen, deze reden is hard, wie zal ze horen? Zal ons deze zijn vlees te eten geven? En ik heb vanmorgen gezegd, er is niet de bereidheid om echt te luisteren naar wat de Heere zegt. Als je vraagt, hoe wordt de mens nou zalig? Dat zeg ik vanavond ook. Hoe wordt de mens nou zalig? Dat is door te luisteren naar het evangelie. Te luisteren naar het woord van God. Daardoor word je zalig. Maar dan komt het er natuurlijk ook op aan dat je gelooft wat er geschreven staat. En dat je niet eigenwijs daar je eigen interpretatie aan geeft. En zegt, ja, maar zo willen we dat niet hoor. En dan gaan we, dat zie je gebeuren in de loop van de eeuw in de kerkgeschiedenis. Dat zie je ook al in het Nieuwe Testament. Wat gaan de mensen dan doen? Ze gaan het beeld van de Heer Jezus gaan ze een beetje modelleren, gaan ze een beetje omvormen. Dat gaan ze zo modelleren dat het dan helemaal in ons straatje past. En dat is in het begin van onze jaartelling geweest, tijdens Jezus' omwandeling op aarde. Die mensen in Johannes 6, die wilden van de Heer Jezus een broodkoning maken. Ze kwamen om hem met geweld koning te maken. Nou ja, als je dat wil, als je denkt dat je dat kunt, dan versta je niet wat de Heer gezegd heeft. Hij is geen koning omdat wij hem koning maken. Hij is koning van Israëls God gegeven. En daar komt het op aan. En daar draait het om. Ja, waarom draait het dan om? Wel, zalig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren. En die niet dat woord verdraaien. Staat in de Openbaring van Johannes. Zo iemand aan deze dingen toevoegt, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven staan. En zo iemand aan deze dingen afdoet, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens. Dus het komt er wel aan dat wij horen naar wat God in zijn woord tot ons te zeggen heeft. En dat wil niet zeggen dat altijd even makkelijk is om dat te verstaan. Peter zegt dat van de brieven van Paulus, waarvan sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Maar hij wil zeggen, luister nou maar goed naar wat Paulus daar te zeggen heeft. Want dat is tot je behoud. En wat hangt daar nou mee samen, met dat luisteren naar wat de Heere zegt, daar hangt mee samen. En je laten gezeggen, je onderwerpen aan deze Jezus die de Christus is. Dat geloof, dat hangt samen met overgave aan de Heere. Ja, en ik heb vanmorgen vooral benadrukt, dat hangt samen met wat de Heere Jezus gezegd heeft. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. En daar moet je je voor inspannen. En ik ben heel dankbaar dat u vanavond naar de kerk gekomen bent. En dan gaat het er ook om, u zit in de bank. En dan gaat het er ook om dat je je inspant om te verstaan wat de Heere in zijn woord tot ons heeft te zeggen. En dat je dat in je opneemt. Er staat van Maria, zij bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En zo word je zalig. Dat. En we hebben ook gelezen uit Lucas 4. Dat de Heer Jezus de profetie van Jesaja ter hand heeft genomen. Daar wat uit heeft gelezen. De Geest des Heeren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating. De blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. En dat begint dus. De Geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. Wat zegt de Heer Jezus daarin onomwonden? Ik ben het later wel aan gevraagd, maar hier zegt hij het. Ik ben de Christus. Later hebben ze het aan hem gevraagd. Zijt gij de Christus, degene die komen zou? Hier heeft hij het gezegd. Want als hij dat boek voorgelezen heeft, dan gaat hij zitten. En dan zegt hij, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ja, en dat klinkt toch niet als een misschientje, zo van misschien ben ik het wel. Daar zijn wel figuren geweest die gedacht hebben dat ze wat waren. Ik kan hem in mijn jeugdjaren, middelbare schooljaren nog herinneren, ik woonde toen in Amersfoort, dat er een zekere Laude Palingboer was, die woonde in Bunschoten, Spakenburg, Huizen. Huizen, nou, ik heb hem altijd verbonden met Bunschoten. Maar Laude Palingboer, die beweerde dat hij God de Vader was. Dat hij dus als, als God in het menselijke vlees gekomen was. En ja, dat hij ook beweert dat hij dus niet zou sterven. Dat hij het eeuwige leven had. Hij heeft toch nog heel wat volgelingen gehad. Maar uiteindelijk is er ook van die volgelingen niks meer terecht gekomen. Dus hij dacht ook dat hij wat was. Gamaliel die zegt dat tegen het Sanhedrin. Dan gaat het over Teudas en dan gaat het nog weer over anderen. En die beweerden ook dat ze wat waren. Maar ze hadden wel aanhang, maar die aanhang is verstrooid geworden. Enzovoorts. Maar ja, je kan niet zeggen dat de Heer Jezus dit zomaar heeft gezegd. En nu moet je goed opletten. Wat is er nou gebeurd in die synagoge van Nazareth? Er staat eerst dat ze verwonderd waren over de aangename woorden die uit zijn mond kwamen. Dan zou je zeggen, nou dat gaat goed. Hè? Ze zijn bijna tot het geloof gekomen. Nadat hij dat gezegd had. Ze gaven hem alle getuigen en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? Maar wat zegt hij dan tot hen? Je zult ongetwijfeld dit spreken tot men zeggen, medicijnmeester, genees u zelf. Dat moet je weten, en daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. De Heere Jezus is de God van Psalm 139. Hij verstaat van verre onze gedachten. Hij weet wat er ook in de gedachten, in de harten van de Joden daar in Nazareth is. Hij weet dat ze niet in hem geloofd hebben. Hij is wel in hun midden opgegroeid. Maar er staat ook ergens anders van hemzelf. Zijn broeders geloofden niet in hem. En dat is dus ook het geval met die mensen in de synagoge van Nazareth. En als Jezus daar zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ja, dan moet je uit het vervolg ook wel afleiden. Dat hebben ze niet geloofd. Ze hebben hem van tevoren niet geloofd. En dan zegt de Heer Jezus vervolgens, het is met mij net zoals met Elia en Elisa. En Elia, die vond veilig heenkomen bij die vrouw uit Tyrus en Sidon. Nou, er was verder in Israël geen plek voor hem. En Elisa, er waren vele melaats in Israël, maar geen van hen is gereinigd dan Naaman de Syriër. Wat betekent dat? Betekent dat niet klip en klaar? Voor Elia was er ook geen plek in Israël. En onder de Israëlieten was er kennelijk ook niet. Waren er ook niet onder die melaatsen die geloofden dat de Heer hen kon reinigen. Uiteindelijk dan wel Naaman de Syriër. En de Heer Jezus wil daarmee zeggen, ik ben wel in uw midden opgegroeid. Maar jullie hebben niet gezien wie of ik ben. En jullie hebben niet in mij geloofd. En ja, dan gaat het net zo als met Elia en met Elisa. En een profeet is niet geëerd in zijn eigen vaderland. En wat staat er dan? Dan staat er, en dan zie je dat de stemming helemaal omdraait. Want wat staat er dan? En ze werden alle in de synagoge met toorn vervuld. Als ze dit hoorden. Ja, wij laten ons niet zo 1, 2, 3 ontmaskeren door de Heer Jezus. Ze werpen hem de stad uit, ze willen hem van de steilte afwerpen. En ze hadden toch op dat moment toen dat gebeurde, want hij ging uit het midden van en draaide zich om. Ze waren bijna op dat steilste punt en draaide zich om en hij ging de andere kant op. En ze hebben hem niet kunnen grijpen. Dan hadden ze toch moeten bedenken, ja, we kunnen wel eens wat ondernemen, maar hij is kennelijk machtiger dan dat wij zijn. En dat is vaker gebeurd. En dan gaat hij naar Capernaum en daar versloegen ze zich over zijn leer. Maar hij is, zo zegt de catechismus, door God aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd. En dan gaat het over drie dingen, tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de volkomen raad en wil van God tot onze vertroosting heeft geopenbaard. Volkomen heeft geopenbaard. En hebben daar het een en ander over gezegd. En tot onze enige hoge priester. Al die priesters van het Oude Testament, die konden geen verzoening tot stand brengen, maar hij wel. Hij heeft met de enige offerande van zijn lichaam ons verlost. En hij is ingegaan, zo spreekt de Hebreeënbrief, niet met het bloed van stieren en bokken, niet met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed om verzoening te doen voor de zonde van het volk. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader om voor ons voorbeden te doen, die ons voor ons met zijn voorbeden steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning. Een koning die het zaligst lot ver boven alle gewoon kan schenken. Die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Die ons door zijn woord en geest regeert. Die drie ambten bekleedt de Heer Jezus. En ja, dat heeft natuurlijk verband met wat wij lezen in het Oude Testament. Er zijn profeten gezalfd. Er zijn koningen gezalfd. Denk maar aan David. Denk maar aan Samuel die David heeft gezalfd tot koning over Israël. En er zijn ook priesters gezalfd. En zo is de Heer Jezus gezalfd tot profeet, priester en koning. Maar hij is het dus alle drie. Hij is profeet, priester en koning in één persoon. En die ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. En dan voelt u wel, daar hebben we het al wel over gehad, dan voelt u wel dat het gaat om volledige overgave aan deze Jezus die de Christus is. Er is geen ander die ons redden kan. Hij alleen. Jezus alleen. Zo heeft ook Petrus gezegd tot de scharen. En tot dat Sanhedrin, er is geen andere naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden, dan de naam van Jezus. Dat over de eerste vraag. Waarom is hij Christus? Dat is gezalfde genoemd. En nu de tweede vraag. Waarom wordt gij een christen genaamd? Christen. In Antiochië werden de volgelingen van de Heer Jezus christen genoemd. En wat betekent dat? Heel eenvoudig. Van Christus. Ze behoorden bij Christus. En dat is dus de vraag die natuurlijk vanavond tot ons komt. Niet alleen maar de vraag waarom word je een christen genoemd, maar ben je ook een christen? Ben je van Christus? Ben je zo aan hem verbonden? He? Omdat dit antwoord is, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En alzo zijn er zalving deelachtig. Omdat ik een lidmaat van Christus ben. Hoe weet je nou dat je een lidmaat van Christus bent? Hoe weet ik nou dat deze hand van mij is? Hoe weet ik nou dat deze hand een levend lidmaat van mij is? Als die hand dood is, kan ik hem niet bewegen. Maar het is een levend lidmaat, dat ik hem wel kan bewegen. En als het goed is, als alles, ja, laat ik het maar zomaar zeggen, goed werkt allemaal, dan geef je in je hersenen, dat besef je niet, maar zo gebeurt het natuurlijk wel. Je geeft in je hersenen, dus vanuit je hoofd, een opdracht aan je hand, ik noem maar wat, om omhoog te gaan. En even daarna om weer naar beneden te gaan. Om naar rechts te gaan en naar links te gaan. En die hand gehoorzaamt het hoofd. Nou, en zo is het nou. Het is maar een beeld. Wanneer, hoe kan je nou weten dat je een levend lidmaat van Christus bent? Als je luistert naar je hoofd. En dat is Christus. Christus in de hemel en wij hier op de aarde. En wanneer gaan we nou luisteren naar de Heere Jezus? Wanneer gaan we nou luisteren naar ons hoofd? Als wij tot het geloof in Hem gekomen zijn. Ik heb vanmorgen gezegd, ja, dat is niet simpel. Niet zo simpel als dat sommigen dat doen voorkomen. Maar de Heere Jezus zegt, werk om de spijs die niet vergaat. Doe daar je uiterste best voor. Span je daarvoor in. Om mij, die het brood des levens bent, te ontvangen. En om door het geloof aan mij verbonden te zijn en te blijven. En dat kost inspanning. En ik heb vanmorgen ook gezegd, dat wil niet zeggen dat wij dat kunnen verdienen. Dat we tegen de Heere kunnen zeggen, kijk eens hoe ik me heb ingespannen. Kijk eens hoe ik er alles aan gedaan heb om tot geloof te komen. Kijk eens hoe ik er alles aan gedaan heb om u te ontvangen als het brood des levens. Dat niet. Nee. Maar wat dan wel? Ja, dat staat ook in het antwoord op vraag 32. Dat is aan het eind. En met een vrije en goede conscientie dit leven tegen de zonde, de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeer. Het gaat om strijd. Om tot geloof te komen moet je strijden. Om in het geloof te blijven moet je strijden. Strijd, de goede strijd van het geloof. Nou, moet je dan tegen strijden, tegen de zonde, tegen de verleiding, tegen de verloedering, tegen alles wat er op je aankomt. En er is in deze wereld zo ontzettend veel dat ons van Jezus aftrekt. Kijk, zolang de Heere ons nou maar toestaat dat wij hem een beetje volgen, oh, dan gaat het wel. En dan laat de duivel je ook nog aardig met rust. Zolang de Heer het ons maar toestaat om een beetje christen te zijn, nou, dan heb je, wat dit aardse leven aangaat, het betrekkelijk rustig en makkelijk. Want dan doe je gewoon je eigen zin. Dan doe je waar je zin in hebt. En dat zit ons allemaal in het bloed. Maar het zit natuurlijk ook in onze cultuur. Doen waar je zin in hebt. En dat corona heeft er wel een streep door gehaald. Hè? We kunnen niet meer alles doen waar we zin in hebben. En we zijn een stuk afhankelijker geworden. En als we onvoorzichtig zijn, dan kan het zomaar zijn dat we door dat virus worden aangegrepen. En het is niet alleen maar door dit virus. Maar we wisten dat al lang, dat we vergankelijke mensen zijn. En dat grote gevaren ons bedreigen. Dus het is niet zo dat we een beetje voor het vaderland weg kunnen leven. Wat moeten we doen? Strijden tegen de verloedering. Strijden tegen de kwade begeerte. Strijden tegen de neiging bij ons om precies dwars tegen Gods bedoelingen en tegen zijn woord in te gaan. Ik zou het u allemaal willen vragen, herkent u dat? Ik preek niet alleen maar tegen u hoor. Hier in de kerk en tegen u in de huiskamer. Maar ik heb het ook tegen mezelf. Vraag het ook aan mezelf. Herken je dat? Weet je daarvan? Weet je van die strijd? Weet je dat? Om het met de woorden van Paulus te zeggen. Weet je dat het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees? En al zo staan die twee tegen elkaar. Dat is de strijd in het leven van een christenmens. Als je de Heere Jezus wil volgen, komt alles tegenop. Als je achter hem aan wil gaan, komt alles tegenop. De duivel laat je niet met rust. En er is in deze wereld van alles en nog wat dat je daarvan aftrekt. Nou, dat kost strijd. Heere, hou me vast. Loop de loopbaan die u voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Dat is het wat de Heere van ons vraagt en wat hij ons op het hart bindt. En dat is het leven van het geloof. Voortdurend afzien van jezelf. Ik heb u wel eens gezegd van dominee Tucker toen hij een hartinfarct had gehad en in een ziekenhuis lag in Leiden. Dominee, hoe is het met u? En toen zei hij, ik ben het nooit vergeten. Toen zei hij, als ik op mezelf zie, dan kan ik niet zalig worden. Maar als ik op Jezus zie, dan kan ik niet verloren gaan. Het is in één zinnetje gezegd, maar het omvat heel veel. Als ik op mezelf zie, als ik zie wat ik ervan maak en wat ik ervan brei, dan kan ik niet zalig worden. Maar kan er geen genoegen mee nemen. Dat is het punt natuurlijk, hè. Als zolang wij niet van Christus zijn, als we van onszelf zijn, dan begint zondag 1 van de catechismus natuurlijk mee, want het is je enige troost. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe borgen zaligmaker Jezus Christus. Als je van jezelf bent, dan maak je zelf de dienst uit. Maar dan ben je geen christen. Christen ben je als je van Christus bent. En hij heeft door zijn bitter lijden en sterven voor al mijn zonden volkomen betaald. En hij heeft mij door het offer dat hij heeft gebracht uit de heerschappij van de duivel verlost en mij alzo bewaard dat geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dat is het leven van het geloof. Dat ons aan Christus verbindt. En dat houdt, zegt de catechismus dan, drie dingen in. Dat ik onder Jezus Christus dan ook profeet, priester en koning ben. Jezus is onze hoogste profeet en leraar. Hij is onze enige hoge priester. Hij is onze eeuwige koning. Waar komt het nou op aan? Dat is het beeld dat de catechismus eigenlijk gebruikt. Waar komt het op aan? We zullen dat ook straks zingen, het Psalm 133. Dat ik onder mijn hoofd Christus, de hoge priester van het Nieuwe Testament, verkeer, die gezalfd is met de Heilige Geest. En als je nou maar onder dat hoofd blijft, wat gebeurt er dan? Nou, dan gebeurt met ons wat er in Psalm 133 staat over de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. Als je nou maar onder dat hoofd blijft, dan daalt de Heilige Geest van Christus op ons neer. Maar één ding moet je dus niet doen, weglopen. Dat hoofd verlaten. Jezus Christus verlaten, vaarwel zeggen. Want dan raak je, als je de Heer Jezus verlaat, dan raak je die zalving kwijt. Dan ben je geen profeet meer, dan ben je geen priester meer en dan ben je geen koning meer. Dat zijn we alleen als wij onder dat hoofd Christus blijven. Dan zijn wij profeet. In deze zin, wat is een profeet? Dat is iemand die het woord van God verkondigt. Dat is iemand die de schriften uitlegt. En de catechismus legt dat uit dat ik zijn naam belijd. We hebben een opdracht. Een heel dringend verzoek om de naam van de Heere te belijden. Mensen zeggen wel eens, ja dominee, ik kan niet zo makkelijk praten. Ik praat niet zo makkelijk over mezelf. Nou, je hoeft niet over jezelf te praten. We zijn geroepen om van de Heer Jezus te vertellen. Om van Hem te getuigen. Om te zeggen wie Hij is. En ja, daar mag je dan wel aan toevoegen. wat je daar dan zelf van hebt ondervonden, maar dat moet niet voorop staan. Je moet niet beginnen met zeggen, ik ben een kind van God. Of ik ben, nou, nee. Als we van Christus zijn, dan leert de Heer ons ook om een toontje lager te zingen. Dus dan begint het niet bij onszelf. Ik heb dat gezegd in die preek over Johannes 21. Daar wordt ook Petrus gemaand om een toontje lager te zingen. Dus ja, maar het is ook een bevrijding, hè? Dat we niet om te beginnen van alles en nog wat over onszelf hoeven te vertellen. Maar als we volgelingen van Christus geworden zijn, dan mogen we vertellen en verkondigen wie Jezus is. Dan moet u voor uzelf dan u ook afvragen, wie is de Heer Jezus eigenlijk? Er wordt elke zondag van hem verteld. Elke zondag hoort u preken over de Heer Jezus. Elke zondag hoort u zeggen wie hij is. Op allerlei manieren. Nou, als het dan gaat over, nou, hoe ben je nou profeet? Dat is te zeggen wie hij is. Gij zult mijn getuigen zijn. En wij moeten af van de gedachte, daar moet de dominees ook vanaf, dat weet ik wel. We moeten af van de gedachte dat wij mensen kunnen overtuigen. Maar we mogen wel getuigen. En wat de mensen er dan mee doen, dat is hun zaak en dat is hun verantwoordelijkheid. Het mag ons gebed zijn dat dat getuigenis doel mag treffen. En dat dat mensen tot bekering mag brengen. Maar wij brengen dat niet tot stand. Maar daar zijn we toe geroepen om zo profeet te zijn. En het tweede waar we toe geroepen zijn, als wij onder dat hoofd Christus blijven, dat is om priester te zijn. En wat doet nou een priester? Offeren en bidden. En wat moeten we dan offeren? De catechismus zegt, en dat is een navolging van wat onder andere Paulus zegt, die het ook heeft over een drankoffer, dat hij aan de Here brengen moet. Wat de Heer al tegen Ananias zegt, dat ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet op mijn naam. Dat wil zeggen, hij moet het offer van zijn leven brengen. Dat is dat priesterschap. Je moet jezelf opofferen voor de Heer. Vanmorgen heb ik ook iets genoemd over een predikant uit het noorden van Nigeria. En dat zie je natuurlijk heel duidelijk ook bij christenen die vervolgd worden vandaag. Dat zie je, nou ja, je ziet het bij Stefanus, hè. Die gestenigd werd, hij heeft zichzelf opgeofferd. Hij had er zichzelf ook voor over, hij is er niet voor weggelopen. Hij heeft zichzelf zo opgeofferd dat hij, terwijl de stenen op hem neerdaalden, heeft gebeden, Heere, rekenen deze zonde niet toe. Hij heeft zijn leven geofferd voor de naam van de Heer Jezus. En hij heeft ook nog voor hen gebeden, het aangezicht van de dood. Dat. En hoe kan een mens dat? Dat kan je niet van jezelf. En dat vind ik het bijzonder als je kennis neemt van de getuigenissen van christenen die om de naam van de Heer Jezus zijn vervolgd. Dat ze, kennelijk, ik heb vanmorgen ook al gezegd, dat ze kennelijk zo door de Heere gegrepen zijn en zo helemaal ondersteboven zijn geraakt van wie hij is, dat het dan ook geen vraag is. Ik moet er niet aan denken als ik daar nou ineens voorgesteld word. Maar de Heer heeft toch gezegd, wees niet bevreesd wat je spreken zult, want het zal u in die uren gegeven worden. Want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de geest van uw vader die in u spreekt. Met andere woorden, daar zal de Heer zelf voor zorgen. En dat merk je ook aan christenen die vervolgd worden om hun geloof en verschrikkelijke martelingen moeten ondergaan. En toch standvastig blijven. Je vindt daar ook het een en ander over in Hebreeën 11. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Ze hebben zelfs de beroving van hun goederen met blijdschap aangenomen. Priesters onder hun hoofd, Jezus Christus. En dan het laatste. Gezalfd niet alleen maar tot priester om te offeren en te bidden, maar ook om koning te zijn. Ja, niet eigen baas, maar koning onder ons hoofd, de koning der koningen, de Heere der Heren. En die koning der koningen, die heeft het voor het zeggen. En als wij koning zijn, wat wil dat dan zeggen? Daar spitst de catechismus dat op toe. Ja, op het strijden tegen de zonde en de duivel. Dat is een koning strijdt tegen zijn vijanden. En hij doet er alles aan om hen te onderwerpen. Christus gaat ons daarin voor. En hij heeft het ons opgedragen om te bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat brengt dat koning zijn onder Jezus met zich mee. En dan mag je het ook wel eens ervaren. Dat hebben de apostelen ervaren. Je leest dat in het Nieuwe Testament. Dat ze dan soms zeggingskracht krijgen, macht krijgen. Ja. Dat de mensen er versteld van staan. Ik denk aan Petrus en Johannes voor de Joodse raad. En voor het hele volk. Je zou zeggen, nou, ze zouden toch eigenlijk wel bevreesd moeten zijn voor dat wat hen overkomt. Maar dan krijgen ze ook iets van die koninklijke macht van Christus om, ja, te heersen. En dat bedoel ik niet om hun eigen koning te laten kraaien. Hun eigen ik-koning te laten kraaien. Maar om dienaren te zijn van Christus ter wille van de komst van zijn koninkrijk. En dat kan, ja, in het gezin. Het kan zijn van een vader ten opzichte van zijn kinderen. Dat die kinderen toch accepteren wat die vader zegt. Dat ze toch ervaren, hij spreekt met koninklijk gezag. Maar dat kan ook zijn, dat gebeurt ook van de kinderen naar de ouders. Het kan ook zijn dat de kinderen naar de ouders wel eens wat zeggen. En dat de ouders moeten zeggen, joh, je hebt gelijk. Het is waar. Als kinderen ouders wat voorhouden vanuit het woord van God. Dat gebeurt in de gezinnen. Dat gebeurt op school. Dat gebeurt in de kerk. Ja, dat gebeurt ook in het publieke domein. Dat ook mensen die met een ambt bekleed zijn, gezagsdragers. Dat is ook een gave en een genade van God om dat te zijn. Maar dat ze dan toch ook de wijsheid krijgen en de publieke macht krijgen om als koning onder koning Jezus in deze wereld te regeren. En dan gebeurt het soms dat er dingen gebeuren in de maatschappij die je van tevoren niet voor mogelijk hield. En het gebeurt dan toch maar. Ik ga dat nou verder niet uitwerken, maar u kunt dat zelf wel een beetje invullen. Maar ik wil er wel mee zeggen dat de Heere zo ook mensen gebruikt om zijn koninklijke macht in deze wereld uit te oefenen. Ja, misschien zegt u, ja, u had het net over die martelaren. Die hebben dan toch niet altijd de macht gehad om dat te weerstaan. Nee, dat is ook zo. Maar wij zouden zeggen, wat heeft dat nou voor zin, hè? Dat christenen om hun geloof moeten sterven. Ja. En dat heeft Paulus gezegd ergens in een van zijn brieven. Dat hij ervan overtuigd is dat Christus zal groot gemaakt worden. Zit hij in de gevangenis en is hij bang dat hij voor de rechter moet verschijnen. En dan zegt hij, is ervan overtuigd dat Christus zal groot gemaakt worden. Het zij door mijn leven, het zij door mijn sterven. Dat gebeurt ook. Dan gaat er een enorme zeggingskracht uit, ook van die martelaren, die om hun geloof zijn gestorven. Die spreken nog nadat ze gestorven zijn. Het ligt niet in hun handen. Het ligt niet in onze handen. Het ligt in de handen van Christus. Onze hoogste profeet en leraar. Onze enige hoge priester. En onze eeuwige koning. Zalig die voor hem buigt. Zalig die naar zijn woord luistert. Zalig die zich door hem laat leiden. Zalig die in hem gelooft. En die hem volgt de weg die hij met ons gaat. En ook als die weg dan soms moeilijk is en zwaar. Hij is het die ons bij de verworven verlossing beschut en bewaart. Halleluja. En die zich niet door deze Jezus die de Christus is laat leiden. En die zijn eigen wil doordrijft tot het bittere einde. En die weigert om te buigen voor koning Jezus. En die zijn eigen gang gaat. Die zal eenmaal te maken krijgen met dat andere woord. Dat de Heer gesproken heeft. Deze mijn vijanden. Die niet gewild hebben. Dat de koning over ze zou zijn. Breng ze hierin. En sla ze voor mijn voeten dood. Wil je dat? Dat wil je toch niet? Er zijn maar twee wegen. Het is één van de twee. Je buigt voor deze koning. Je gaat voor hem door de knieën. Je laat je door hem leiden. Of je wendt je van hem af. Maar dat laatste betekent je eeuwige ondergang. Wie kiest over dwaasde? Voor het levende dood. Laat je leiden door Jezus de Christus. En blijf onder dat hoofd. Om dan die zalving die hij heeft ontvangen. Ook mede deelachtig te zijn. Amen. We zingen Psalm 133 vers 2. Psalm 133 vers 2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. 133 vers 2. wil dat eerst maar even zeggen voordat ik het weer vergeet. Maar de diensten voor zondag aanstaande deel voor lente 14 juni zijn als volgt. Om 10:00 hoop dan voor u voor te gaan de heer T.R. Rietveld uit Ridderkerk en s'avonds om 6:30 dominee J. Koppelaar uit Katwijk aan Zee. Laten wij nu danken en bidden. Lieve heren, we danken u dat u de Christus bent. Het stond al in het Oude Testament dat u komen zou en u bent gekomen. De evangelisten hebben ervan gesproken, de apostelen. Ze hebben het beleden, ze hebben het verkondigd dat u, Heere Jezus, de Christus bent. En de apostel Johannes zegt dat wij door dat geloof het leven hebben in uw naam. Maar o Heere, u weet het wel, er komt zoveel tegenop. Misschien willen we er helemaal niet aan. Van nature willen we er niet aan. En willen we ook geen christen zijn. Dan wenden we er ons van af. Maar u hebt ons vanavond hier gebracht in uw huis. En het is van uw kant maar met één bedoeling. En dat is om ons tot christen te maken. Door het geloof in u. En ook om christen te blijven. Om onder dat hoofd, om onder u, Heere Jezus Christus, te blijven. Omdat wij zo ook uw zalving, de zalving met uw Heilige Geest, deelachtig mogen zijn en dat die deelachtig mogen blijven. Heren, we hebben het elke dag nodig. Om uw naam te belijden hebben we die zalving nodig. Om ons leven op te offeren in uw zalige dienst hebben we uw zalving nodig. En om koning te zijn onder u. Kan alleen maar door die zalving met de Heilige Geest. Leer ons onderscheiden, Heere, dat wat van u is en dat wat van onszelf is. En leer ons om u altijd maar weer uw kant te kiezen. En de weg te gaan die u ons wijst. En ons maak ons bereid tot uw zalige dienst. En mag het onze vreugde zijn om in uw dienst te staan. Ook als het ons wat kost. Heere, geef vermaak in u. Geef blijdschap in u. Geef uw goddelijke en onmisbare zegen aan de gehele gemeente, aan ons allemaal. Ook aan het bestuur en allen die een taak hebben, ook in deze tijd. Wij vragen het u uit genade. Heere, bestuur is op zoek naar een nieuwe mentor. Wilt u de weg wijzen die het bestuur heeft te gaan? En wilt u hem iemand beschikken, Heere, die dat mentorschap op zich kan en wil nemen? Onder uw gunst en onder uw zegen. Wij vragen het u uit genade. Heb dank voor de hulp die uw dienaar ook vandaag hebt gegeven. En hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de avondzang de versen 6 en 7. De avondzang vers 6. Behoed het ganse christendom. Geef dat in kruis uw vreugd weer om. Vertroost het neergebogen hart. En heel in gunst der kranke smart. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. De avondzang, de versen 6 en 7. Verheft uw harten tot God en ontvang zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.